thema van deze week, dat staat al, tenminste, wat staat al een beetje in het woord, verwacht. Nou, het thema van vandaag is wachten. Wachten op God. Dat is het thema. En dus dat kun je in de aantekening opschrijven. Thema is wachten. Thema is wachten. Mooi. Hey, een aanleiding wat Harm vanochtend zei over de Holocaust. Herinner ik mij een verhaal over de Holocaust. En het gaat over een katholieke priester. En ik had hem even snel opgezocht. En die katholieke priester, die heette... Maximiliaan Kolbe. Heb je er iets van gehoord? Maximiliaan Kolbe. En ik zou even een klein stukje... de katholieke priester en Maximiliaan Kolbe werd in augustus 1941 door de nazi's in Auschwitz vermoord. Hij wordt ook wel de heilige van Auschwitz genoemd, omdat hij vrijwillig een plek innam van een te oud verdeelde kampgenoot. Toen in de zomer gevangenen uit Auschwitz ontsnapten, veroordeelde een SS'er 10 willekeurig personen tot hongersnood in een beruchte barak blok 11. En een van hen was Frans Kajowicz, vader van 4 kinderen. En wanhopig riep deze man dat hij zijn vrouw en kinderen nooit meer zou zien. En toen kwam zo'n SS eraan en die wilde die hele... Die 10 gevangenen wilden die vermoorden. En toen stapte Kolbe zich naar voren en zei: ik ben een katholieke priester. Ik wil sterven voor deze man. Ik ben oud en hij heeft een vrouw en kinderen en ik heb niemand. De SS-commandant ging akkoord met het voorstel van de priester. En samen met 9 andere veroordelen werd Kolbe hierna de zieke barak blok 11 gebracht. Dagenlang zongen zij honderden passanten zingen. Zongen ze. Bidden en vasten. Want ze konden niet eten. Bidden en vasten. En hij begon uit de Bijbel te citeren. En als een SS-bewaker voorbij liep, zag hij Kolbe op zijn knieën zitten tussen de andere stervende mensen. En na ongeveer 2 weken, op 14 augustus 1941, bleek dat nog 4 van de 10 gevangenen in leven waren. De kampbewaarders gingen toen in blok 11 en dienden de overlevenden onder wie Kolbe een dodelijke injectie toe. Vervolgens getuigen stierf Maximiliaan Kolbe met het gebed op zijn lippen en hij was 47 jaar oud. Frans Kajowicz, de man wie Kolbe zijn leven gaf, overleefde de oorlog. En ze waren in 1982 in Rome aanwezig door paus Johannes XI de priester heilig te verklaren. Maximiliaan Kolbe is beschermheilige ter reductie slaving, patroon, bla bla bla. Wil je voorstellen dat deze priester gaf zijn leven voor zijn celgenoot, medegenoot. Gaf zijn leven zodat die vader... Zodat die vader zijn kinderen nog op kon groeien, kon zien, gaf hij zijn leven. En met de dood op zijn, met gebed op zijn lippen, stierf hij. Je leven geven voor een ander. Letterlijk je leven geven voor een ander. Wat een verhaal. En ik vind het zelf een van de indrukwekkendste verhalen uit die tijd. Ja. En we hadden vorige week Alpha cursus in Spannum, een heel mooi plekje waar ik mag werken. En daar vertelde de Alpha man, vertelde dit verhaal, vertelde hij dat ook. En het ging over het kruis, dat Jezus zijn leven gaf voor ons. Jezus zijn leven gaf voor ons, voor jou en voor mij, zodat we voor eeuwig bij hem kunnen komen, bij hem kunnen zitten. Aan zijn voeten kunnen zitten. En ik zei al, het thema is wachten. Wachten op God. Ja, vorige week had ik een kleine wachten op God-tour in Noord-Friesland. Dat was fantastisch, supermooi. We zijn 5 gemeentes, kerken zijn wij langs geweest. In verschillende PKN en gevestigde kerken. En hebben we hele mooie tijd gehad. Hè? Dat doen we door middel van muziek, aanbidding, God zoeken. Maar ook gewoon even stil zijn met elkaar. Een klein woord, een kleine overdenking. Een kaarsje aansteken, een gebedskaartje in kunnen vullen. En we mochten de hele week mochten we meer dan 200 mensen mochten we bereiken. Dat was echt ontzettend gaaf. Wat zoiets dan teweeg brengt. He, we waren in Spannen, enkele van jullie waren er ook. En moet je voorstellen dat daar op een gemiddelde zondagochtend maar 5 of 6 mensen zitten. He? En dan in één keer 20, 25 man. Dus dat is voor hun was dat een ontzettend een mooie ook getuigenis. Dat God vandaag nog steeds een levende God is. Dat het nog steeds kan. He? En, dus dat was heel bemoedigend ook voor die gemeente. Dus dank dat jullie er waren, ook al. Dus dat is heel gaaf. Ja, en dus weet je, dat is supermooi om mensen dichter bij God te brengen. Dichter bij zijn vaderhart te brengen. Maar hoe doen we dat nou? Hoe doen we dat nou? Nou, in Psalm 5 wil ik even met jullie lezen. Misschien kan je hem opzoeken in je Bijbel. Waar heb ik die van mij? Oh, top. Psalm 5. Daar staat. Een lied van David. Bij dit lied wordt op een fluit gespeeld. Nou, denk maar even fluit erbij na. Oké. Luister naar mij, Heer. Hoor hoe ik klaag. Hoor hoe ik mijn hulp roep. Mijn koning, mijn God, hoor mijn gebed. Elke ochtend hoort u mijn stem. Heer, elke ochtend bid ik tot u. En dan wacht ik op antwoord. Tot zover. Dan wacht ik op antwoord. Wat is de definitie van wachten? Ik heb ook dat snel even opgezocht. Dat is wachten op dezelfde plaats of in dezelfde situatie blijven totdat iemand komt of iets gebeurt. Dat is wat wachten is. Op dezelfde plaats, op dezelfde situatie blijven totdat iemand komt of totdat er iets gebeurt. En hoe vaak in ons leven doen wij dat met God? Als we in een situatie zitten, dan bidden we tot God en heel vaak gaan we weer tot de orde van de dag. Maar hoe vaak, maar wat in Psalm 5 staat, dan wacht ik op God. Hoe vaak wachten we nog op God? Hoe vaak zitten we nou stil en wachten totdat er iets gebeurt? De discipelen van Jezus, toen Jezus aan het kruis was gestorven, hij met hemelvaart en naar de hemel was gegaan, moesten ze wachten op de Heilige Geest. En hoeveel dagen bleven ze in die bovenkamer zitten? Wie weet dat? 10 dagen. Ik weet of je al 10 dagen is gewacht. 110, zei iemand. 110. 100. Bingo. Nee, 10 dagen. 11 dagen, om precies te zijn. 11 dagen bleven ze zitten in de bovenkamer wachten op de Heilige Geest. Nou, ik vind het nogal lang. 11 dagen wachten. Ik bedoel, ik weet niet of het jou en mij zit, maar als ik hier in deze ruimte moet blijven, na een uur vermaak ik me nog wel, 2 uur ook nog wel, 3 uur staat een drumstel, dan vermaak ik me nog wel. Dan 6, 7 uur staat de drumstel, staat daar de lessenaar. Overal ben ik aan het verbouwen. En na een dag denk ik van, nou, ik ben er nou wel klaar mee. 11 dagen wachten totdat God iets doet, dat is best lang. En dan gebeurt het en dan komt de Heilige Geest. En die waait in die bovenkamer. Ze beginnen allemaal verschillende klanken te spreken. Ze beginnen allemaal te zingen. Ze beginnen om God te prijzen. En dan één stapt Petrus naar voren en die begint dan een preek te houden. En dan komen ongeveer, hoeveel mensen tot geloof? 3000? Wauw. Dus dan stel ik voor dat we nu hier 11 dagen gaan wachten. Dan wachten we en dan... ja. Maar snappen jullie waar ik naartoe wil? Als wij zeggen van, nou oké, we geloven in deze, we geloven in Franeker, we geloven in deze stad, we geloven in deze kerk, in deze wijk. Nou, zullen we 11 dagen met elkaar wachten en daarna kijken wat er gebeurt, wat God doet. Nou, dan denk ik, iedereen denkt van, nou, dat doe ik niet aan mee. Maar toch is wachten zoiets moois om te doen, want je verwacht namelijk dat God iets gaat doen, dat God kan ingrijpen. Dat is wat wachten op God eigenlijk is. En heel vaak proberen we zelf naar oplossingen te zoeken, terwijl God voor ons uit wil lopen. Terwijl God wil voor ons uitlopen. Dat is wachten op God. Yes. En Jezus is dezelfde als gisteren, als vandaag en morgen. Dat is de kracht van zijn liefde. Hij is er altijd. En God houdt van jou. Hij ziet jou, hij kent jou. En hij wil een ontmoeting met jou. Hij wil een ontmoeting met jou. Hij wil op jou wachten. Hij wacht op jou. En als we hebben over wachten op God, dan zeggen we wel eens van, oké, dan zijn we stil in de kamer en dan wachten we tot God iets doet. Ja, maar God staat al lang op de uitkijk naar jou, om naar jou te kijken. Hij staat er al. En ik heb een plaatje meegenomen. En dat plaatje komt even op de beamer. En dat is denk ik wel een heel bekend plaatje voor iedereen. Dat is het plaatje namelijk van de verloren zoon. En dit zegt zoiets over het karakter van God. Dit zegt zoiets over wie God is. De vader die zijn zoon omarmt. En als je dicht bij het plaatje inzoomt, dan zie je op de rug van een vader heeft Rembrandt 2 handen geschilderd. 1 oudere hand en 1 jongere hand. Of een jongere hand, een vrouwenhand heeft hij geschilderd. 1 ruwe hand en 1 vrouwenhand heeft hij geschilderd. Op God wachten. En soms is het wel eens voor te stellen van, hè, als we dan bedenken van, wie is God als vader voor mij? En dan kunnen we best wel emoties daarop opkomen, want misschien hebben we helemaal geen leuke band met ons vader gehad. Of dan kan je altijd voorstellen, hè, God als moeder. En daarom vind ik die tweede hand al zo mooi in dat schilderij. Dat God ook als moeder wil zijn. Zijn moederliefde aan jou wil geven. Maar de vader die wacht op jou. De vader die wacht op je. Hij ziet je en hij kent je en hij ziet jou aanlopen. En als we kijken naar de Bijbel, naar het verhaal van de verloren zoon, dan zien we dat de zoon tot inkeer komt en dat hij graag naar zijn vader toe wil. En op het moment dat hij tot inkeer komt, zegt hij bij zichzelf, weet je, ik ga weer terug naar mijn vader. Maar ik ga als arbeider, als loonwerker, ga ik bij hem in dienst komen. Want ik mag vast niet terugkomen als zoon. Dat staat er niet, maar hij stelt zich er zo voor. Van ik ga wel als arbeider, als loonknecht bij mijn vader weer op het erf werken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En hij zegt daarbij, want ik ben eigenlijk niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dat is natuurlijk best wel herkenbaar. Weet je wel, als wij iets verkeerd doen in ons leven, als wij iets tegenaan schoppen of als we iets niet oké doen, dan kunnen we diezelfde houding hebben als een verloren zoon. Dan kunnen we tegen de Heer zeggen, Heer, bij u is het goed, ik weet het. Ik ga misschien vandaag extra de Bijbel lezen, ik ga misschien extra weer naar de kerk. Of ik zet toch even een extra aanbiddingslied op in mijn huiskamer om u maar te pleasen, om u maar te verdienen, uw liefde te verdienen. Dat is vaak wat we doen. Wij stellen ons vaak ook als arbeider, als loonwerker op. Heer, dan ga ik maar extra werken in uw kerk, extra u in de gemeente. Misschien is dat herkenbaar. Wat doet de vader? De zoon heeft bedacht om zichzelf voor te stellen als dagloner, als werknemer. Want de vader zal hem dan niet meer zien als zoon. Dat is eigenlijk wat hij dacht. Maar het beeld wat de zoon van zijn vader had, was het tegenovergestelde van wie de vader werkelijk was. Wat doet de vader? De zoon komt op hem af, hij knuffelt hem en hij kuste. Wat een intimiteit van zijn liefde is dat. Wauw. De vader kust zijn zoon, omhelst hem. Wat een moment moet dat geweest zijn. En dat wil hij ook voor jou doen. God de Vader wil jou omhelzen, hij wil jou kussen. We hebben het niet verdiend. Maar hij doet het. We hoeven niet extra hard te werken. We hoeven niet in zijn gunst te komen. Hij doet het al. Hij is er. Hij omhelst je. Hij kust je. Vaak in de christelijke wereld zeggen we wel eens: Heer, wilt u mij gebruiken? Misschien ken je dat. Heer, wilt u mij gebruiken? God wil jou niet gebruiken. Hij wil jou lief hebben. Jij bent geen gebruikersvoorwerp voor God. Jij bent niet een dingetje wat hij in kan zetten. Jij bent niet zijn pionnetje op zijn schaakbord. Hij wil jou lief hebben. Hij wil jou beminnen. Hij wil jou omhelzen. Hij wil jou kussen. Weet je, een schilder kan niet zonder een kwast en verf. En dan komt er een mooi schilderij. Dat is een beetje hoe God naar ons kijkt. God is onze schilder, wij zijn de kwasten. En samen maken we één mooie schilderij. Hij heeft jou nodig. En wij hebben hem zo nodig. Om tot een prachtig schilderij te komen. En soms zien we dat niet altijd. Corrie ten Boom, die had een beduurwerkje. Ik weet niet of je dat nog kent. Die heeft dan een beduurwerkje. En als je nou naar een beduurwerk kijkt aan de onderkant, dan zie je allemaal losse steken en dan zie je allemaal draadjes door elkaar lopen. En je denkt eigenlijk, Corrie ten Boom zei van, eigenlijk, wat is het? Het is een wirwar van mijn leven. Maar als ze het omdraaiden, dan zag je een prachtig beduurwerk. En dat is eigenlijk precies hoe God naar ons kijkt. Hij ziet ons prachtige beduurwerk, ziet hij zitten. Ziet hij zitten. Maar de uitdaging blijft voor ons allemaal, als we naar het schilderij kijken, naar de vader kijken, hoe stellen wij ons de vader voor? Hoe stellen wij God de vader voor? Wat voor beeld hebben wij van God de vader? En dat is voor iedereen, is dat dus anders. Maar we hebben allemaal wel dezelfde God. We hebben allemaal een ander beeld van wie de Vader voor ons is. We hebben allemaal een eigen godsbeeld. Als ik naar de schilderij kijk en thuiskomen, dan moet ik altijd even denken aan mijn eigen vader. Ik kwam een keer, was ik 18, 19 en ik ben nog een beetje chaotisch. Ik ben nog een beetje een druk mannetje en ik ben altijd mijn sleutels kwijt. Altijd mijn sleutels kwijt. Nog steeds trouwens. Ben ik wel sleutels kwijt. En ja, dus onze achterdeur staat altijd open. Gisteren lag er opeens een kaart op onze tafel. Een geboortekaartje. Dat was super lief. En Wouter die dacht van ja, dus ze zijn niet thuis, maar ik loop maar gewoon naar binnen. Die had een kaartje op onze tafel gelegd. Dus iedereen kan het bij ons binnen. Nee, niet. Nee, nu hebben we een hele gemene hond hebben we. Met hele grote halsband erom. Nee, je mag niet bij ons binnen. Goed, dit wordt toch niet uitgezonden, toch? Wel? Nee! We hebben een beveiligingsbedrijf ingehuurd, hallo. Nee, maar goed. Een beetje een chaotisch mannetje, hè? En ik ben vaak mijn sleutels kwijt en zo. Nou, toen ik 18, 19 was, was niks anders. En dat was een keer 2:00 s'nachts. Ik belde aan bij mijn vader. We wonen hier in Leeuwarden. Ik kwam weer terug van de kroeg van Fox. Of iets anders. Maar in ieder geval, ik kwam s'avonds laat terug. En dus ik bel aan. En toen zei mijn vader, ben je weer je sleutels vergeten? Ik zei, ja, ik ben weer mijn sleutels vergeten. Nou, mijn vader werd er een beetje moe van op een gegeven moment. En die dacht van, ja, ik ga niet elke nacht, elke week, elk weekend, ga ik de jongen binnenlaten. Dus hij zei op een gegeven moment, André, als jij nog één keer je sleutels vergeet, dan laat ik je gewoon buiten staan en dan ben je morgen vroeg de eerste. Zo. Dus vanaf die tijd had ik altijd mijn sleutels bij me. Ik denk van, ik moet niet mijn sleutels vergeten. Nou, dat ging 3-4 maanden goed. Totdat ik weer 's nachts thuis kwam. En dat ik middernacht thuis kwam. En dat ik weer, ik denk van, shit, mijn sleutels. Oh, ik moet aanbellen. Dus ik druk inderdaad aan. En de balkondeur gaat boven, gaat heel langzaam open. 2 uur 's nachts, mijn vader, die kijkt zo naar beneden. En die zegt letterlijk, morgen vroeg ben jij de eerste jongen en doet zo de deur weer dicht. Nou, daar stond ik dan met mijn goede gedrag. Nou, ik denk van, wat moet ik nou? Ja, ik blijf maar even staan. En na een kwartiertje ging de voordeur open. Hij zei van, kom maar in, jongen. En dus ik kon weer erin komen. Ja, ik kon altijd thuiskomen. Altijd stond mijn vader klaar. Dat ik thuis kwam. Hij deed altijd de deur voor mij open. Weliswaar gaf hij me een goede les. Maar hij stond daar. En dat was mijn beeld van ook wie de God de Vader is. Dat God de Vader altijd voor me klaarstaat. Maar misschien is dat bij jou wel heel anders. Misschien ben je wel opgevoed met een strenge vader. Waardoor hij juist... Dat je niet zo'n goed positief beeld hebt van God de Vader. Dat kan. Maar de kunst is... Wil jij je eigen godsbeeld loslaten? Want het godsbeeld dat wij allemaal hebben, klopt per definitie niet. Mijn godsbeeld klopt niet en jouw godsbeeld klopt ook niet. Want God is veel machtiger, veel genadiger, veel liever, veel mooier, veel rechtvaardiger, veel wat je maar kan bedenken. Wij als mens kunnen ons niet voorstellen wie God de Vader is. Maar de kunst is, mag God zich opnieuw aan jou voorstellen? Wil jij je opnieuw voorstellen aan God? God is meer dan alles dan wij ons mensen kunnen voorstellen. En de uitdaging ligt hem hierin voor ons allemaal. Mag God zich opnieuw aan jou voor te stellen? Durven we kwetsbaar te zijn? Durven we te twijfelen aan ons eigen godsbeeld? En opnieuw te kijken wie God voor ons is? Wie God, wie Jezus voor jou is? Zoals de Vader, zoals de Zoon naar de Vader... toekwam. De Zoon had als beeld dat de Vader de werker was, zeg maar. Daarom stelde hij zich voor als arbeider, als loonwerker. Maar de Vader doet het precies tegenovergestelde. Hij kust zijn Zoon en omhelst hem weer. Zefanja 3 vers 17. Dat is de Bijbeltekst die mij altijd elke keer weer opnieuw raakt. Er staat, die Heer, je God, woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. En hij zal van vreugde over jou zingen. Uit liefde zal hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. En hij zal over jou juichen van blijdschap. Wauw. God die juicht over jou. Het voorstellen? Een heel voetbalstadion vol, juichend als het winnende doelpunt wordt gemaakt. Zo juicht God over jou. Wauw. Gods verlangen naar jou is zo ontzettend groot. Dat hij over jou zingt. Dat hij over jou jubelt. Ik wil met jullie lezen. Uit een klein stukje. En daar staat, dat staat niet in de Bijbel. Maar ik wil wel met jullie iets voorlezen. Over deze Bijbeltekst, over Zefanja 3 vers 17. Dat God naar jou zo ontzettend verlangt dat hij over jou juicht, dat hij vol blijdschap is. En ik wil dat je je voorstelt dat je je ogen even dicht doet. Doe je ogen maar eens dicht. En laat deze volgende woorden maar eens in je hart omgaan. Je kan je misschien niet voorstellen, maar jij laat zijn hart sneller kloppen. En of je dit nu begrijpt of niet, of misschien dit zelfs ongemakkelijk voor je is, het weerhoudt God er niet van op jou te reageren. Het maakt hem niet uit op welke plek je in je leven staat. God houdt van je en hij zal juichen. Hij zal dansen. Hij zal springen van blijdschap en kijkend verlangend naar jou uit. Om jou te omarmen. Hij brengt een lach op zijn gezicht. Hij grijnst breed en door jou danst hij van vreugde. Jij laat zijn hart sneller kloppen. Hij ziet jouw haar, je huid, je lach en hij verheugt zich in jou. Je onvolmaaktheden, littekens, misschien extra kilo's wegen misschien zwaar op jouw hart, maar niet op dat van hem. God houdt van jouw sproeten. Hij houdt van jouw vreemde gevormde tenen. Hij houdt van jou precies zoals je nu bent. Hij houdt van jouw uniekheid. Hij houdt van die lach die alleen jouw gezicht kan laten stralen. Hij houdt van je als je wakker bent, opgewekt bent, levenslustig bent. Maar hij houdt ook van je als je gedeprimeerd bent. Of je het moeilijk hebt. Of als je verdrietig bent. Of als je ziek bent. Hij houdt van je zelfs als je slaapt. En hij wordt enthousiast als je weer wakker wordt. Zelfs met een slechte adem en slaap in je ooghoeken. Hij kijkt uit naar je eerste gedachten. En hij vindt het heerlijk de hele dag met je mee te gaan. En hij geniet ervan bij je te zijn op jouw werk. De vader kijkt niet steeds naar de klok. En hij tikt niet ongeduldig met zijn voet totdat het weer 5 uur is. Gewoon bij hem zijn is bij hem genoeg. God houdt ervan om met je te praten, met je mee te reizen en liefdevol met jou om te gaan. Hij houdt ervan om naar je te kijken terwijl jij van zijn schepping geniet. Hij glimlacht. Hij glimlacht als je over de weilanden kijkt of naar de zee of door de Martena-tuin loopt, in het park. Hij kijkt naar de sterren in de lucht. Hij geniet van je als jij geniet van zijn schepping. De waarheid is dat God je echt leuk vindt. Hij geniet van je. En misschien kunnen we ons dat zelf niet voorstellen. Misschien vind je jezelf niet een supermodel of een Mr. X of weet ik veel wat. Maar hij, God vindt van wel. Wat zijn zoon uit genade voor je deed, zorgt ervoor dat hij je ziet als volmaakt verlost. Hij tolereert je niet, hij houdt het niet met je uit. Hij zit niet te wachten totdat je ouder en volwassener wordt in je christelijke levenswandel. Voordat hij van je kan houden of genieten. God houdt van je zoals je nu bent. God kan niet meer van je houden als gisteren, als vandaag of morgen. En door het bloed van Jezus ben je volmaakt verlost. Dat betekent, als je een tennisser bent, heb je net een ace geslagen. Als je een golfer bent, heb je net een hole-in-one geslagen. Als je een voetballer bent, heb je net het winnende doelpunt gemaakt. Zo ziet hij jou. God houdt geen lijst bij met alle fouten wat je doet of de keren dat je het hebt verknald. Jezus bloed rekent met die dingen af. Het enige dat hij ziet, ben jij. En hij geniet van je. Jij brengt hem voor eeuwig in vervoering. Hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij zal over jou juichen van blijdschap. Ik wil graag een lied voor jullie zingen. Ik geef jou een nieuwe naam, omdat ik jou niet zondig zie. Ik zie jou in mij gemaakt, helemaal nieuw zoals je bent. En ik jubel en ik juich en ik zing over je uit. Mooi, mooi mens. Weet dat ik jou gemaakt heb met dezelfde hand die de bergen heeft gemaakt. En dezelfde vingertoppen die de steen voor eeuwen hebben aangeraakt. Ik kijk naar jou. Ik geef jou een nieuwe naam, omdat ik jou niet zondig zie. En ik zie jou in mij gemaakt, helemaal nieuw zoals je bent. En ik jubel en ik juich en ik zing over je uit. Mooi, mooi mens. Weet dat ik jou gemaakt heb met dezelfde hand die de bergen heeft gemaakt. En dezelfde vingertoppen die de sterren één voor één hebben aangeraakt. Ik kijk naar jou. Ik kijk naar jou. En ik jubel en ik juich en ik zing over je uit. Kind, jij bent zo mooi. Kind, jij bent zo mooi. Mooi. Ja. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. We mogen altijd bij hem komen en hij wacht op jou. En wij mogen op hem wachten. En hij ziet jou zitten. En vaak als we wachten op God, dat Hij iets wil doen, dan gebeurt er altijd wat. En ik wil je een oproep doen. Een oproep doen om een beetje lui te zijn. Voordat je gaat werken, voordat je iets gaat doen. Voordat je zegt van oké, jongens, met z'n allen, de schouders er nu onder. Daarvoor wil ik dat je gaat wachten op God. Dat je gewoon tegen God kan zeggen, Heer, hier ben ik. Wilt u komen met uw geest? Deze dag. Wilt u deze dag, wat wilt u wat ik doe? En wacht eens 10 minuten. Niet 11 dagen. Maar wacht eens gewoon 10 minuten. Wees eens 10 minuten stil. En kijk wat God zegt. Hoor wat God tegen jou wil zeggen. Amen.